Welkom bij Burnout Meester, leer van de echte burn-out deskundigen. Vandaag neem ik jullie mee in het leven van yogadocente Esther, die heeft moeten dealen met vooroordelen, onbegrip over het feit dat ze als HSP'er anders was. En daartoe heel wat tijd heeft moeten leveren om te staan waar ze nu staat. Dit is het uiterst boeiende verhaal van Esther. Oké, welkom Esther. Dank dat je mee wil werken aan deze podcast. Ik begin altijd op dezelfde manier. Stel je even voor, wat doe je en waar kom je vandaan?
Ja, nou fijn dat ik mijn gesprek met jou kan delen. Ik ben Esther Gurtjarn. Ik ben bijna 47. Ja, en ik woon in Wateringen. Ik woon daar met een gezinnetje, mijn man en een dochtertje van 7. En voor mijn beroep ben ik yogadocent, maar ook ondernemer. Dus ik heb mijn eigen yogaschool. Ik heb een eigen centrum voor health en wellness waarin de yogaschool zit. En verder coach ik regelmatig. En dat doe ik dan op het gebied van vitaliteit en stress. Eigenlijk een beetje doorgetrokken vanuit de yoga, meer één op één.
Doe je ook nog iets met, ik weet dat je hypersensitief bent, doe je daar ook nog iets mee?
Ik verwerk dat eigenlijk ook wel een beetje in mijn lessen. Dus ik kijk altijd heel goed in mijn lessen van wat voor mensen heb ik in de les. Mm-hmm. En ik stem eigenlijk mijn yogalessen een beetje af op de groepsdynamiek. En merk ik dat er veel gevoeligere mensen bij zitten, dan werk ik ook veel met een stukje... jezelf beschermen of misschien juist meer loslaten van opgepikte emoties. En ik verwerk dat ook in het coachen, hè? Dus afhankelijk even wat de hulpvraag is.
Mooi verhaal. Ik weet dat jij 2 keer een burn-out gehad hebt.
Ja.
Als we een beetje inzoomen op de eerste keer dat je een burn-out hebt gehad, weet je wat de aanleiding daarvoor van was? Dat je de eerste keer een burn-out bent gegaan?
Ik was ongeveer een jaartje of 30 en ik kwam in aanraking met een hypnotherapeut. En die hypnotherapeut, ik kwam eigenlijk met een hulpvraag bij hem, omdat ik onverklaarbare beelden had die mij min of meer in de weg zaten en die bepaalde emoties opriepen. En ik wilde heel graag weten wat dat was. En ik ben toen op aanraden van 2 bekende leraren van mij, die mij hielpen op het gebied van energiewerk, ik deed cursussen bij hun, ben ik geadviseerd om naar die hypnotherapeut te gaan. Daar heb ik verschillende soorten sessies gedaan en toen kwam ik op een gegeven moment achter dat de wijze waarop hij dat deed voor mij eigenlijk totaal niet bevorderlijk was. Ik druk me daarin een beetje voorzichtig uit, maar wat hij deed klopte voor mijn gevoel niet. En na die periode dat ik dat had gedaan en merkte van er worden allerlei dingen opgerakeld waar ik eigenlijk gewoon helemaal niks aan heb. En de hele hulpvraag wordt daarmee eigenlijk overschaduwd. Toen ben ik gestopt. Ik heb gezegd ik wil dit niet meer, dit voelt voor mij niet goed. En ik ben eigenlijk gewoon doorgegaan. Ik ben gewoon weer mijn leven opgepakt, gewoon doorgegaan, gewoon mijn werk.
En hoe was het voor jou? Gewoon je leven weer oppakken. Je hebt iets meegemaakt, je zit met een aantal vragen. Vragen worden niet beantwoord. Of in ieder geval, het matcht niet inderdaad met wat de hypnotherapeut wil.
Ja.
Of wilde, welke kant hij op wilde. Je pakt je werk op, je gaat gewoon door. Hoe was het voor jou? Hoe was het met emotioneel slapen?
Ik heb het echt weggedrukt. Ik heb echt een beetje de struisvogelpolitiek toegepast, kop in het zand. Gewoon gedacht, het is wel vanuit het idee, ik heb het fout gedaan. Het is mijn schuld, dus ik moet nu gewoon verder, weet je. Ik krabbel overeind, ik stop mezelf weer af en ik ga gewoon weer door. Ik heb het gewoon weggeduwd. Ik heb gewoon gedacht, het is mijn fout, dus nu wil ik weer verder. Ik moet verder en het is gebeurd, klaar, gewoon weer doorgaan.
Zand erover en door.
Ja, en dat voelde veiliger voor mij ook. Gewoon in dat vaste stramien weer door te gaan, mijn werk en dergelijke. Ja,
wat ik interessant vind, dat je zegt, het was mijn fout. In hoeverre was het jouw fout dan? Waarom vond je het jouw schuld?
Ja, misschien het idee dat ik eerder had kunnen ingrijpen, maar toch nog telkens overtuigd werd door deze hypnotherapeut van goh, ga nou door, want er zit nog iets of er is nog iets. En hij speelt ook heel erg met suggesties van je bent een scheiterd of doe nou niet zo bang of kom op. Ja, hij speelde daar gewoon op in. Dus ja, met mijn karakter van hup doorgaan en niet opgeven. Ja, dat triggerde en achteraf denk je van ja, had ik nou maar niet zo trots geweest in die zin.
Maar goed, het is
gebeurd. Ja.
Dat is in ieder geval een stuk wat je dan geleerd hebt. Dat je dat soort dingen niet meer laat gebeuren.
Ja.
Je bent doorgegaan, je hebt je werk opgepikt, gepakt. Alles weggedrukt.
Ja.
En toen?
Nou ja, ik werkte toen nog in de kinderopvang. En ik deed yoga er meer bij als een enkele lesjes. Ik had nog niet echt een volledige yogaschool wat ik fulltime deed. Ja, ik ben eigenlijk gewoon doorgaan tot een bepaald moment. Ik kan nog steeds niet helemaal verklaren wat het was, maar ik stond op en ik kon alleen maar huilen. Ik kon alleen maar huilen.
Dat was een aanleiding voor van je stond op, zeg je, je werd wakker?
Ja, ik werd gewoon wakker en ik had, hoe moet je dat zeggen? In het Engels denk ik wel eens, het barstte open. Het was gewoon te veel allemaal. En ik denk dat ik ook wel, als ik nu terugkijk, dat ik ook wel merk dat het opbouwde. Want ook op mijn werk kwam er ook nog best wel wat verantwoordelijkheid bij kijken. Mm-hmm. En daarnaast, ja, kinderen raak je natuurlijk ook heel natuurlijk. Erg.
Ja, precies.
Gewoon die puurheid en die liefde die je van ze krijgt. En, ja.
Van, was het inderdaad ook zo, ik weet niet of dat zo is hoor, maar kinderen vind ik vaak ook, die spiegelen heel veel van wat daar bij jou gebeurt.
Ja.
Heb je daar iets van gemerkt?
Ik denk niet bewust. Niet bewust dat ik heb gedacht van, goh, ze hebben me nu vaker geknuffeld dan normaal.
Nee, dat kan. Je stond op, je was emotioneel.
Ja.
Wat gebeurde er toen? Was te veel weer?
Ja, ik raakte eigenlijk in paniek gewoon. Ik dacht, wat gebeurt er allemaal? Wat is dit? Die enorme golf aan emoties die er dan uitkomt, dat is bijna niet te sturen eigenlijk. Nee. Dus ik heb tijd zitten huilen en volgens mij mijn moeder eerst even gebeld van joh, dit en dat. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik ben zo emotioneel en ik weet gewoon niet wat ik moet doen. En ik weet eigenlijk niet meer helemaal terug te halen hoe dat ging. Maar het enige wat ik wel weet is dat het een enorme golf aan emotie was. Ja.
Ben je toen ook in de ziektewet terechtgekomen? Heb je ziek gemeld?
Ja. Ja.
En heb je daar in dat stuk ook een stuk begeleiding gehad? Van een psycholoog?
Ik heb iets van een maand of twee ben ik uit de running geweest. En ik heb inderdaad op verzoek van dierbaar, van yoga, anders even naar de huisarts. En kijk gewoon eens wat die voor je kan betekenen. En ja, die zei al eigenlijk meteen van, goh, ik ga jou doorzetten naar maatschappelijk werken. Mm-hmm. En dat heeft wel een tijd geduurd voordat dat op gang kwam. Dat moet ik wel zeggen. Ik ben toen, destijds heette dat PsyQ.
PsyQ is het.
Dus voordat dat op gang kwam, ik vond wel dat dat heel lang duurde. Ik zat helemaal niet lekker meer in mijn vel. En ik had ook echt wel momenten dat ik dacht, ik wil niet meer. Ik kan dit niet handelen. Ik wil dit niet meer. Dus dat is wel een van die dingen die ik onthouden heb. Toen ik uiteindelijk wel met hun in gesprek kwam, heb ik iets van 10 gesprekken gehad met een maatschappelijk werker in de eerste instantie. Je moest eerst natuurlijk inschatten van, goh, hoe ligt het nu bij jou? Wat is er precies gebeurd? Ja, dat wordt natuurlijk vrij rationeel opgepakt, hè, met alle respect voor PsyQ natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar heel erg vanuit het boekje gewerkt en als gevoelsmens matcht dat niet altijd.
Nee.
Dat is soms gewoon lastig. En toen ben ik na die 10 keer kreeg ik allerlei vragen, lijsten. Dat heb ik 2 keer moeten doen. Dat waren zo'n 250 vragen. En die werden dan telkens ook weer op een andere manier gesteld. En dat heb ik 2 keer gedaan in een week. En daaruit konden ze dan uiteindelijk concluderen van waar zit het hem bij jou en wat is er aan de hand. En daar bleek het dus uiteindelijk uit dat ze toch liever wilden dat ik inderdaad wel even met een psycholoog het traject inging. Nou ja, ik zeg even, maar dat is natuurlijk wel echt een traject. Maar dat boten er niet. Dat was, ik liep bij die psychologen binnen en het eerste wat ze zei was... Ja, dat heb je zelf gedaan, hè? Je hebt dit zelf gewild. Ja, het is een bepaalde aanpak. Ik weet het vanuit mijn eigen coachingopleidingen en dergelijke. Maar het was voor mij meteen zoiets van... Oké, dit is niet mijn manier waar ik me veilig bij kan voelen. Dus ik ben eigenlijk andere trajecten ingegaan. Mm-hmm.
Kun je daar iets over vertellen? Van wat voor andere trajecten je gevolgd hebt?
Moet ik even nadenken. Nou, wat ik sowieso heb gemerkt is dat het echt gewoon wel een ui is die je continu aan het afpellen bent. En ik merk nog wel tot op de dag van vandaag dat ik echt nog wel bepaalde karaktereigenschappen van mezelf tegenkom. Ja, waarvan ik denk, oké, daar moet ik wel telkens mezelf even belletje als een belletje rinkelt, dat ik wel echt ernaar luister. Ik denk,
Precies.
Ja, maar ik ben onder andere natuurlijk ook bij jou terechtgekomen.
Mm-hmm. Ja.
Vanuit het idee van om echt het stukje burn-out op te pakken en toch net even op een andere manier die insteek daarin te hebben.
Je bent er op dat moment, op een bepaald moment ook weer uitgekomen, de eerste keer.
Ja.
Wat was inderdaad eigenlijk, je zegt van, wat was het moment dat het weer voor jou de goede kant op ging?
Ik denk vooral om het te gaan beseffen dat het niet mijn schuld was.
Mm-hmm.
Omdat die man natuurlijk met zodanig aantal suggesties werkte. En als je dat natuurlijk inbrengt in iemands onderbewustzijn, ja, dan kan je iemand wel iets aan gaan praten. Ik ben ook een beetje tot zelfstudie overgegaan. Ik heb zelf op een gegeven moment ook hypnotherapie gestudeerd.
Mm-hmm.
Gewoon om te weten hoe het wel moet eigenlijk gaan. Mm-hmm. Dat was voor mij al een stukje rust. Ik kreeg ook wel boosheid hoor. Want je gaat natuurlijk een hele emotieslinger dans. Dat je ineens denkt van wacht even, maar dit is helemaal niet handig gegaan. Dit klopt helemaal niet, want het hoort dus zo te gaan. Maar ook voor jezelf om te zien van oké, hoe moet het wel zijn? Mm-hmm. Ook om jezelf te laten zien van hey, zie je wel, Esther, je zit er niet naast. Dit had je niet kunnen voorkomen of kunnen sturen.
Nee, precies.
En dat geeft dan al een stukje regie
in handen. Ja, precies.
En dat is denk ik ook wel fijn, dat je op een gegeven moment de regie wat meer in handen krijgt. En nou ja, dankzij tools van jou. En ook om te zien waar je kracht ligt, waar je kwaliteiten liggen. En ja, dat die hele ervaring niet je continu blijft overschaduwen, maar dat je het opzij kan zetten en dat je ook weet, oké, het heeft misschien wel een litteken nagelaten, maar ik richt me op mijn eigen kracht.
En
vooral denk ik om dat ook op een liefdevolle manier te doen,
in plaats van
met de zweep klaar te staan, bij wijze van, ja.
Ja, ik zeg wel, want het is mooi inderdaad van wat je vertelde, dat hier het woord regie komt daar heel veel, speelt daar, komt er gewoon doorheen.
Ja.
Je eigen regie pakken.
Ja.
Niet inderdaad van het is me overkomen, het is de schuld van iemand anders.
Ja.
Nee, oké, het is gebeurd. Natuurlijk eventjes aan de kant schuiven, maar je bent veel meer dan dat. Maar wat er dan ook maar gebeurd is.
Ja.
Toen ben je op een gegeven moment weer aan het werk gegaan.
Ja, ik ben heel rustig gaan, hoe noem je dat ook weer, integreren?
Reïntegreren,
inderdaad, dat is het woord. En gewoon een paar uur per week. En ik moet zeggen, ik had ook wel begrip van mijn werkgever.
Mm-hmm.
Dat denk dat dat ook wel
dat
heel erg
sowieso,
meespeelt.
Dat sowieso, zo'n netwerk is...
Ja, het was eigenlijk heel bizar, want je zou zeggen, iemand die... burn-out heeft gehad of daar nog van herstellen is, die laat je juist een beetje met rust. Maar zij heeft iets gedaan wat voor mij eigenlijk me heel erg heeft geholpen om er juist uit te komen. Zij heeft me namelijk de uitdaging gegeven. Ik werkte voorheen op groepen van 0 tot 4 jaar.
Mm-hmm.
En mijn wens was om op een BSO te werken. Ja. Net even wat de oudere leeftijdsgroep, de schoolgaande kinderen, basisschool. En zij gaf mij het aanbod om de BSO in dat pand daar opnieuw op te gaan zetten. Want degene die daar zat, die ging weg. Nou, je zou eigenlijk zeggen, jeetje, dat voelt natuurlijk heel heftig en heel veel verantwoordelijkheid.
Ja, ja, ja.
Maar op een of andere manier was dat voor mij de beste, de beste manier eigenlijk. Ja. Omdat ik volledig mijn aandacht ging verplaatsen naar de opzet van die BSO.
Precies, precies.
Dus dat was wel heel
leuk. Het mooie daarvan is inderdaad, van, ze geeft je een richtpunt van waar je naartoe kan werken. En dat is een positieve energie.
Ja.
In plaats van dat je wegloopt van iets of je wil iets niet meer, je wil iets vermijden.
Ja.
Dat was inderdaad van het zware van de burn-out die je meemaakte. En nu krijg je in één keer van, oh, weet je, maar die kant kan je ook nog opwerken.
Een perspectief.
Een perspectief, een stip aan de horizon, weet je, daar doe ik het voor.
Ja.
En dat is iets wat je graag wilde. Aan de ene kant natuurlijk was het wel spannend.
Ja,
je inderdaad,
kan ik het aan? Kan lukt het wel? Aan, ja? Val ik niet weer terug? Dat is denk ik, dat vond ik nog wel het meest angstige. Ja. Val ik terug? Ja.
Dat is iets wat ik wel vaker hoor, dat mensen bang zijn om terug te vallen.
Ja.
Ik zal toch niet weer. Ik ga altijd vanuit dat mensen burn-out hebben meegemaakt. Ze hebben de lessen geleerd, dat zeg ik erbij. Ze zijn trouw in zichzelf, dan burn-out gaat er niet meer gebeuren. Hm. Dat is mijn overtuiging ervan. Maar je hebt er twee gehad.
Ja. Ja,
dus, okay.
Dat is het ook weer. Een ezel stoot je geen...
Dan ben je in ieder geval geen ezel. Zo, dus dat scheelt.
Ik ben hem even kwijt. Maar ik denk dat was echt gewoon een compleet andere situatie. Dat was echt werkgerelateerd.
Ja.
Ik zat in de situatie dat mijn yogaschool op een gegeven moment een nieuwe buurman kreeg. En dat was een muziekschool. En wij zaten in een monumentaal pand. Dus op een gegeven moment kregen we gratis muziek bij de yogalessen. Maar ja, dat klonk daar gewoon heel erg door. Houten vloer en dergelijke. En ja, op een of andere manier kwam ik er met die huurder niet uit. Die huurde ook weer via een andere verhuurder dan waar ik weer van verhuurde. En we kwamen er gewoon niet uit. Dus ik heb heel erg moeten zoeken naar een andere oplossing. En de enige oplossing was te verhuizen. En nou liep ik al met wat ideeën van, goh, het zou toch prachtig zijn als je een yogaschool hebt en die plaats je op een plek waar misschien behandelruimtes bij zijn, zodat je mensen ook één op één kan behandelen. Mm-hmm. Dat is best wel een mooi concept. En ik geloof een jaar later, toen kwam ik kreeg de mogelijkheid om een centrum op te zetten. Ik kon mijn school vestigen in een centrum waar allerlei behandelruimtes in zaten.
Ja, ja.
Maar er zaten niet één of twee, er zaten er meteen zes in.
Ah, okay.
En ik wilde eigenlijk natuurlijk gewoon mijn school veiligstellen. En toen kreeg ik eigenlijk de mogelijkheid van, jij mag je school erin plaatsen, maar dan willen wij wel dat jij hoofdhuurder wordt. En nou ja, dan neem je natuurlijk gigantische verantwoordelijkheid op je. Want ja, je moet dan ook gaan zorgen dat die praktijkruimtes vol komen. Je moet daar huurders voor zoeken. Er zaten wel al een aantal huurders in. Omdat de hoofdhuurder al vertrokken was. Maar ik moest de rest van de ruimtes ook opvullen. Dus enorme financiële druk.
Ja.
Maar ja, het zit een beetje in mijn ondernemers
moed.
Ja, en ik vind dat gewoon heel leuk. Die uitdaging. Ik heb natuurlijk wel bedrijfsadviseur bijgehaald. Nou, dat ging zich allemaal ontwikkelen. Gelukkig kon ik allemaal mensen vinden. En het ging allemaal prima. En helemaal blij natuurlijk. Ja, dat is een hartstikke mooi concept. En toen kwam er eigenlijk een bepaald moment dat mijn contract eigenlijk afgelopen was. En toen wilde de verhuurder, die wilde heel graag het pand terug om daar zelf in te verhuizen.
Oh,
en
dan
zou je zeggen, nou ja, weet je, logisch, contract is afgelopen. Het zou dan overgaan en onbepaald.
Mm-hmm.
Maar dan zou die verhuurder, die zou daar dan natuurlijk ook wel in kunnen. Nou ja, wil ik niet dat er toch bepaalde afspraken waren gemaakt en suggesties waren gewekt of bepaalde verwachtingen. Dat ik daar wel gewoon echt voorlopig in kon zitten en daar alles kon opbouwen. En ik had natuurlijk alles opgebouwd. Ik had heel veel geld ingestopt. En Nou ja, goed, zij gaven in het begin al aan van wij willen graag verhuizen. In onderhandelingsgesprek al voordat ik erin kwam. En toen zeiden we van joh, maar heeft dat invloed op het pand? Nee, dat heeft geen invloed. En dan krijg je dat alsnog te horen. Dus ik moest gigantisch vechten om dat centrum te behouden. Ik heb petities erbij gehaald. We hebben iets van 3000 handtekeningen opgehaald. Laten zien van goh, wij zijn nodig. Preventieve zorg, we vangen... Een heleboel stressgerelateerde problemen vangen we op met onder andere yoga. En dit kun je niet doen. Ook de gemeente erbij betrokken. Nou ja, goed, dat is een heel proces, wel heel stressend geweest natuurlijk. Van kunnen we hier nog blijven? En moet ik het zeggen tegen mijn onderhuurders? Die wil je natuurlijk beschermen. Je wil nog niet meteen alles opengooien. Want ook dan komt weer je eigenschap omhoog. Ik wil het zelf oplossen. Want ik heb A gezegd, moet ik ook B zeggen. Dus weer die eigenschappen die je dan toch een beetje in de weg zitten. Maar dan in een heel andere context.
Ja.
Nou ja, goed, na een heel lang verhaal. Het is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Ze zijn best wel geschrokken. We hebben ook wat hulp van de media gehad. Zij hebben zelf hun eigen mening erover gevormd. Wij hebben niet moedwillig zeg maar de verhuurder in kwaad daglicht willen zetten. Maar alleen gezegd, dat wat we hier hebben is waardevol. Pak dat niet van ons af.
Mm-hmm.
Nou ja, dat heeft hun doen laten schrikken. En hebben toen gezegd van, nou oké, we zien er vanaf. En toen werd het rustig. En precies op dat moment, ja, dan nadat je zo hard hebt gevochten. Dan in ene keer komt alles er soort van uit. En alle stress en toestanden en al het harde werken.
Hoe kwam het eruit?
Ja, ook emotioneel. Huilen, echt huilen. Een soort aderlating is dat huilen natuurlijk echt. Maar gewoon alles waar je zo hard voor hebt gevochten. Mm-hmm. Het verbaast me dan altijd wel weer. Ik denk van, nee, waarom ben ik nu niet opgelucht? Maar je merkt toch dat het in je hoofd soms al helemaal, weet je, duidelijk is van, nou, het is nu toch klaar, weet je? Ja. Een beetje zwart-wit, maar het is nu toch klaar. Maar je lijf hobbelt er dan achteraan. En al die emoties daarop, die daarop vastzitten, super fascinerend. Ja, die komen er dan eigenlijk op een gegeven moment uit. Ja. Ja.
Kon je toen nog wel normaal functioneren, van je lessen draaien en dat soort dingen?
Nee, ik heb uiteindelijk wel gevraagd of er docenten waren die tijdelijk konden overnemen. En ook weer opnieuw toch wel trots opzij zetten en hulp zoeken.
Ja.
En praten. Vooral praten en zien waar, het klinkt dan een beetje vervelend, maar waar het is, waar ben je nou net weer eventjes jezelf voorbij gelopen eigenlijk. Hè? Je zou zeggen, wat heb ik verkeerd gedaan of wat doe ik nou weer fout? Maar waar ben je aan voorbij gegaan?
Mm-hmm.
Waar was die grens? Waarom heb je die grens niet gevoeld?
Dat is inderdaad ook van, soms stel je andere dingen inderdaad, stel je een hoge prioriteit.
Ja.
Wat je al zegt, van voor mij was het belangrijk dat mijn yogaschool gewaarborgd bleef.
Ja.
Dus op dat moment dan ga je eigenlijk al naar, als je kijkt naar wat je gedaan hebt, naar het hele centrum. Dat is een grotere verantwoordelijkheid.
Ja.
Terwijl het eigenlijk jou ging om jouw yogaschool, de solide yoga, om die te waarborgen. Dat je je lessen kon draaien, dat je de mensen kon bedienen.
Ja.
Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar er kwam in één keer een enorme lading bij. Nou, dat draait op een gegeven moment. Maar dan gebeurt daar extern iets. En dat is helaas bij het verhuurders is dat soms zo.
Van,
die gaan wel eens dingen doen waarbij jullie inderdaad in de problemen komen. En vooral jij met je hebt een bepaalde ruimte nodig, ruimtes nodig, om je les te kunnen doen.
Ja.
Het is niet zo dat je op een achterafkamertje hier in het oude gemeentehuis van 4x4 20 mensen kan doen.
Ja. En je draagt natuurlijk ook nog een keer de verantwoordelijkheid voor al die huurders. Want die wil je natuurlijk ook graag. Die hebben ook allemaal hun eigen onderneming. Die zijn natuurlijk ook. Weet je, dus op een gegeven moment merk je gewoon dat je in grens gaat verschuiven. Ja. Dat je zoveel verantwoordelijkheid op je wil dragen. En de vraag is dan, hoeveel kun je dan eigenlijk nog dragen? En valt dat nog wel onder jouw pakketje? En dat is voor mij gewoon niet duidelijk geweest.
Nee, dat is net wat je zegt, van ik was verantwoordelijk voor de andere huurders. Waarom was je verantwoordelijk voor de andere huurders?
Omdat ik hun, zeg maar, had geworven om uiteindelijk het pand in te komen. En ik had ze een bepaalde verwachting gegeven. Mm-hmm. Dus ik zat dat een beetje in dat.
Alleen van zij hebben op een gegeven moment zij zijn daar meegegaan. Het is niet zo dat je hun gelokt hebt met een aanbieding of weet ik veel wat.
Ja.
Maar inderdaad, van op het moment dat zij daar zitten, dan is het ook mede hun verantwoordelijkheid.
Ja.
En, maar dat heb je allemaal op je schouders genomen. Ja. Ja. Dat wordt wel af en toe een beetje te veel.
Ja. Nou, het duurde ook echt wel even. Want het was toen ik dat bericht kreeg, was eigenlijk in januari met, nou, gelukkig nieuwjaar. En we hebben slecht nieuws. Het pand willen we helaas weer terug. Ja. En ik denk, nou ja, na al die jaren dat het leeg heeft gestaan, had ik wel zoiets van, nou, ik heb wel even jullie ook min of meer een soort van uit de zorgen geholpen.
Ja, ja, ja.
Weet je, dus dat was gewoon heel cru. Maar het heeft nog een half jaar geduurd, omdat ze zeiden, we moeten wachten op een nieuwe directeur. Mm-hmm. En voordat die directeur er is, die gaat pas de eindbeslissing maken. Dus ik heb eigenlijk van januari tot en met, nou, nog niet echt een half jaar, maar tot en met mei, heb ik in die onzekerheid gezeten. Van wat ga ik nou precies doen? Welke stappen ga ik nemen? Mm-hmm. En eerst wilde ik nog helemaal niks zeggen, omdat ik dacht, ik wil het zelf oplossen.
Ja, ja, ja.
Dus ik heb wel de fulltimers die er al in zaten, daar had ik wel met de vraag om het geheim te houden, overleg gehad. En we zijn ook samen naar de gemeente gegaan. Maar ook daar werd waar is iedereen? Waarom sta jij daar niet met heel het centrum?
Ja, ik wou net zeggen, precies. Het is
Ja, maar er zijn dan zoveel afwegingen dat je denkt van, ja, maar als ik hun ga vertellen, kan het zijn dat ze misschien opstappen. Dat ze zeggen, nou, ik vind het allemaal veel te onzeker. Ik stop er wel mee. Zie je, je gaat heel erg invullen voor een ander.
Ja, ik denk dat van sowieso de verantwoording nemen voor iets wat eigenlijk niet van jou is.
Ja.
Maar ook heel veel aannames doen over hoe andere mensen erin zitten. En dat maakt jouw stukje wel heel erg zwaar.
Ja.
Hoe ben je er uiteindelijk weer uitgekomen bij die tweede? Wat heb je allemaal gedaan?
Nou, ik ben natuurlijk ook weer bij jou geweest. En dat heeft ook weer heel veel inzicht gegeven. Vooral door... we hadden het in het begin van het gesprek ook heel even over het hoogsensitieve.
Nou, ja.
Een deel waarin ik hoogsensitief ben, waarin ik eigenlijk heel snel voor een ander inderdaad ga invullen of in perspectief kan kijken. Dat kan een hele positieve eigenschap zijn, maar... Ja, je moet af en toe ook echt weer even terug naar jezelf. Dus ik heb wel geleerd om veel meer naar mezelf te kijken van oké, wat kan ik dragen en wat kan ik ook teruggeven.
Precies.
Hè? En ook, ik heb ook geleerd om het veel meer open te gooien. Dus weet je, die kwetsbaarheid die mag er gewoon zijn.
Precies.
En dat was wel echt wel een... Ik denk ook wel, als ik een beetje kijk naar mijn ouders. Mijn moeder is echt de regisseur. Schat van een mens. Maar echt wel iemand die graag de controle houdt. Nou, mijn vader is echt een super gevoelig mens. Schiet heel snel vol bij mooie muziek.
Ja.
En ja, je krijgt dat toch mee. Mm-hmm. Je krijgt dat toch mee. Druk doorgaan. Maar kijk je verder, dan zie je natuurlijk ook wel de achtergrond en hoe zij zijn opgevoed.
Dus ja.
Het schept wel een stukje begrip. Maar mijn moeder heeft bijvoorbeeld een ziekte. Mm-hmm. Zij heeft SLE. Mm-hmm. En zij is daar altijd mee omgegaan vanuit het idee. Niet laten zien dat je kwetsbaar bent of dat je pijn hebt. Gewoon doorgaan.
Ja.
Gewoon doorgaan. En nou ja, goed. Ja, je ziet de rode lijn natuurlijk dan. Toch wel een beetje. Ja, je ouders zijn toch de eerste man of vrouw in je leven. Ja, de rolmodellen. Dus ik ben daar wel. En nog steeds hoor. Echt wel langzamerhand van los aan het komen. Dat ik steeds meer ga ontdekken. Oké, ik mag wel wat liever voor mezelf zijn. Mag wel wat vriendelijker voor mezelf zijn. En moet ik dit nou echt allemaal dragen? Of kan ik het niet gewoon eens bespreken met de ander? Van, goh, hoe sta jij er tegenover? Kunnen we niet samen wat doen? Mm-hmm. Of kunnen we het niet samen een beetje dragen? In de plaats van dat ik het allemaal alleen moet doen.
Mooi. Als je die twee burn-out situaties nou eens vergelijkt, hè? De eerste en de tweede.
Ja.
Wat is dan de grootste gemeenschappelijke delen van die twee?
Wat is
de overeenkomst die je ziet tussen de ene en de ander?
Je toch wel groot willen houden. Toch die verantwoordelijkheid alleen willen dragen. En misschien zelfs niet willen falen, het goed willen doen.
Het zijn allemaal variaties van niet willen falen.
Niet jezelf willen laten kennen.
Ja, precies, ook wel laten zien dat je het kan.
Al de kracht uitstralen, misschien van ik kan het wel, zie wel, je kan het wel, ja. Het lukt wel.
Wat mooi wat je net zei van je kwetsbaarheid tonen, van dat ja. je het niet allemaal kan en ja. ook hoeft. En inderdaad ook kijken van wat je ook bij anderen kan laten.
Ja.
En vandaar dat als met dat besef eigenlijk gewoon weer verder gaan.
Ja.
En niet doorgaan, maar inderdaad ook gewoon ja. Pak op wat van jou is en laat de dingen die niet van jou zijn bij de ander liggen.
Ja.
That's it. Mooi, mooi verhaal. Je weet dat op dit moment 1,3 miljoen mensen nog steeds aan het worstelen zijn met burn-out.
En ik denk dat dat er nog wel meer zijn nu in deze
Dat zijn geregistreerd, hè? Dus ja. er zullen er ongetwijfeld meer zijn, zeker naar de nasleep van het hele corona gebeuren. Maar zei je vanuit de ervaring die jij opgedaan hebt, hè, vanuit die twee burn-out situaties, zou je mensen nog een tip kunnen geven? Je zegt van, goh, denk daaraan. Of...
Nou, ik denk de tijd waarin wij leven, dat we, en ik merk het ook steeds meer om me heen,
mm-hmm.
mensen zijn zo hard voor zichzelf, zo kritisch. Terwijl ja, zoveel liefde ook in ons hebben om ja. te delen, maar ook naar jezelf. Weet je, en als je meer bewust wordt van je gedachten, want soms kraken we onszelf gewoon compleet af, als je meer bewust wordt van wat je denkt en je kan op een gegeven moment, hè, door bijvoorbeeld, hou een dagboek bij, of hè, maar dat je op die manier gaat ontdekken van oké, hoe spreek ik mezelf nou eigenlijk toe? Als je daar op een gegeven moment een doorbraak in kan krijgen, waarin je op het moment dat je al hoort dat je lelijk tegen jezelf doet, mm-hmm. kan zeggen in de plaats van, hé, wat doe ik toch stom, dat je, nou, dat kan gebeuren. En volgende keer doe ik het, probeer ik het wel op een goede Precies. manier te doen. Of Precies. ja, wat is goed, maar hè, dat je gewoon wat aardiger tegen jezelf bent.
Ja.
Dus echt dat meer gaan zitten op een gevoel van waardevol zijn en mm-hmm. dat het oké is wat er ook gebeurt.
Ja.
Emoties zijn soms gewoon niet te sturen, weet je, en dat het oké is.
Precies.
Dat je niet hoeft te verantwoorden daarvoor of je schuldig hoeft te voelen, mm-hmm. maar gewoon die zachtheid.
Ja, ja, precies.
Het klinkt een beetje wollig, maar die zachtheid die mis ik ook echt wel in mensen om me heen. Die,
ja, mensen van dat
ik. Een soort maatschappelijke druk of iets van.
Ja, maatschappelijke druk en met het accent op druk. Het is de vraag inderdaad of de maatschappij hun dat oplegt. Of dat je die druk jezelf oplegt en je denkt dat de maatschappij dat doet.
Of het opzoekt, dat kan.
Of het opzoekt. Ja. Kijk naar studenten. Er zijn heel veel studenten die depressief zijn, burn-out zijn, niet meer kunnen redden, feestjes mogen ook al niet meer, dus nee. Nou, weet je, dat zijn allemaal van die dingen.
Dat
zijn
toch uitlaatkleppen en dat mis je ja, dan, ja.
Dat ga je missen, dus daar wordt de pijn alleen maar groter en dat heeft te maken met dit soort dingen, ook inderdaad het gevoel dat je niks meer mag missen, bijvoorbeeld van continu op je telefoon zitten of nou, inderdaad ook van...
Nou ja, gevoed worden op een manier dat je eigenlijk... Ja. Die eigenlijk niet heel gunstig voor je is.
Klopt.
En dan op zoek gaan naar het voeden van jezelf.
Ja.
Ja, met dingen waar je je goed en blij door voelt. En ja, soms moet je dan echt wel knopen doorhakken. En koordjes doorknippen. Ja, heel herkenbaar. Maar dat je echt denkt van oké, maar ook met mensen om je heen. Wie voedt jou? Maar ook wat je doet. Voedt dat jou nog?
Ja. Precies.
En het is helemaal niet erg om dan te zeggen, het voelt me niet meer, maar ik moet het voorhouden. Nee, waarom? Iedereen wil toch de kwaliteit van zijn leven uiteindelijk versterken. En je wilt toch ook gelukkig zijn en dat geluk uit verschillende dingen
In de kern komt het daar altijd natuurlijk op neer. Het is alleen zo van, als je kijkt naar van de maatschappij, hoe snel dat allemaal gaat.
Ja.
Ook de ontwikkelingen gaan veel en veel en veel te snel.
Ja.
En we kunnen daar niet op aanhaken.
Ja.
Dus een boek van Witte Hoogendijk ging op van Big Bang, nee, van Big Bang tot burn-out. Wordt dat gewoon elke keer aangehaald. Evolutie is een heel traag proces, is een verandering. We hebben iets van 100 miljoen jaar nodig om aan die verandering
om dat
zich
te
aan
bedden.
Te passen. Om, ja, dan met trial and error op je bek gaan. dingen leren en dan bij toeval iets ontdekken. Oké, dan hebben we ons weer aangepast aan de nieuwe verandering.
Ja.
Maar kijk hoeveel veranderingen op dit moment plaatsvinden.
Heel veel.
Digitalisering, globalisering, de hele wat ervan. Ja. En ook de druk inderdaad van ja, we moeten presteren, studenten. En de studenten die stellen zich al die vragen. En die komen dus daardoor juist met zichzelf in conflict.
Ja.
Want we hebben altijd geleerd van ja, hard leren, hoge opleiding, kan je een goede baan, dikke auto, status. Terwijl inderdaad status is iets, maar inderdaad, ik vind het heel mooi wat je zegt van, wat voedt jou?
Ja.
En dat is inderdaad eigenlijk, het, denk ik, de kern van het hele verhaal.
Ja.
Ook je eigen verhaal.
Ja.
Van inderdaad ook van wat heb je laten gebeuren? Ja, je hebt nu geleerd van bepaalde dingen nee te zeggen.
Ja.
Maar inderdaad ook van veel milder, veel zachter naar jezelf te kijken.
Ja.
Ik denk dat inderdaad de kern is van jouw beide verhalen.
Ja, en ik zie dat natuurlijk ook terug in mijn vak.
Ja.
En het inspireert mij eigenlijk, mijn eigen verhaal inspireert mij ook weer om anderen daarin natuurlijk
precies,
ook te ondersteunen.
Precies.
Is het niet in yogalessen dan in het vitaliteit of stress coachen? Ja,
ja. Ja. Helemaal goed. Goed Esther, nou, dank ik je voor je mooie verhaal. Ik ga dit over een paar weken op Spotify zetten. Ik hou je op de hoogte.
Ja.
Nogmaals hartstikke dankjewel. En we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort nog wel een keer.
Jij ook, dankjewel.
Een mooi verhaal van Esther, yoga-docente, die haar weg heeft gevonden. Een weg die gekenmerkt werd door een aantal fantastische eigenschappen. Hoogsensitief, hoogverantwoordelijkheid, zelfoplossend vermogen, maar die tegelijkertijd haar valkuilen zijn geweest. Pas bij de vraag wie of wat voedt mij, vielen een hele hoop dingen op de juiste plaats. Ze durft haar kwetsbaarheid te tonen. Nee, het lukt even niet. Kwetsbaar, maar tegelijkertijd heel sterk. Wat mooi vertaald wordt in haar tip. Accepteer dat je niet alles kan en dat er ook soms wat fout gaat. Wees zacht voor jezelf. Volgende keer het verhaal van Helide. Een inspirerende, kunstzinnige dame afkomstig uit een warm, relaxed, tropisch land die zich probeert staande te houden in de hectiek van de westerse wereld. Graag tot de volgende keer.